vervallen de godsdienst oefeningen aan met elkaar te zingen uit Psalm 26 en daarvan het 7e en het 8e vers. Psalm 26 vers 7 en 8. Daar wordt uw lof verbreid, o Oppermajesteit, door mij die bemin en acht. Daar zal mijn stem u prijzen, voor al de gunsten wijzen, voor al de wonderen uw macht. Psalm 26, het 7e en het 8e vers. Verder uit Gods heilig woord, die wensen voor te lezen, dat kunt opgetekend vinden in de zending van Paulus aan de Hebreeën, en daarvan het 11e kapitel, het 1e gedeelte, Hebreeën 11, vooraf de 12 artikelen des geloofs. Onze hulp is in de naam des Heeren, die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid wordt u allen rijkelijk geschonken en vermenigvuldigd van God den Vader en Christus Jezus den Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Zoeken u te samen het dagelijkse Heer. Heere, gebracht ons aan de middag van deze heilige rust en sabbatdag nog samen rondom uw woord en eeuwig blijvend getuigenis. Het wordt ons nog vergund. En het voorrecht wordt ons nog geschonken dat we nog op mogen gaan onder dat woord dat eeuwig zeker is en slechten wijsheid leert. Wil uit genade om Jezus wil in ons midden en in ons hart uzelf een vertegenwoordiger. We zijn steil en diep afhankelijk van de invloeden van de Heilige Geest. We hebben geen oren om te horen en geen harten om op te merken, maar ook geen tong meer om recht van God te spreken, tenzij dat het ons van den hemel en uit genade geschonken wordt. Verblijd onze zielen nog met uw daden, ook in al de vergaderingen van uw volk, waar uw woord gelezen of gepredikt en onderzocht zal worden, ook in de huizen, door degenen die verhinderd zijn op te gaan door ziekte, zwakte en ouderdom. We dragen zalen op aan de troon uw goddelijke genade. Verleen ons een toegenegen oor. O Jacobs God, geef ons gehoor. Dat in deze middag bij vernieuwen uw getuigenis geopend mag worden. Waar het toch verzegeld is als met zeven zegelen. Maar dat ook dat woord aan onze harten geheiligd en toegepast werd. Want we kunnen toch geen ding aannemen tenzij het ons uit de hemel gegeven wordt. Och, verblijd onze zielen nog eens door uw daden en door uw overkomst. We mochten met Petrus wel betuigen, Heere, ga uit van ons, want ik ben een zondig mens. En zoals eenmaal die hoofdman over onder, ik ben niet waardig dat je onder mijn dak zou inkomen. Maar daar heb je zelf, Heere Jezus, van gezegd, ik heb zo'n groot geloof in Israël niet gevonden. Och, dat is nu voor de wijzen en verstandigen verborgen. Dat wordt aan de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want al zo is geweest, het welbehagen voor u, dat nog velen in deze dag tot u bekeerd mochten worden. Dat er nog velen door u aangeraakt werden, ook van ons en onze kinderen en kleinkinderen. Ge mocht de wonderen van uw genade nog verheerlijken. Gedenken die niet kunnen, gedenken die niet willen. Och, het alles in uw hand. En geneigt zelfs de harten der koningen als waterbeken tot al wat toegeweegd. O, wat zou het een blijdschap zijn, Heer, wanneer het gebeuren mocht, dat op dat slagveld van vrije genade nog vele neergeveld mochten worden. Dat er nog in Sion geboren werden geschreven op de rollen des boeks. En dat uw genade en dat uw vrede geschonken mocht worden in onze harten. En in de harten van onze kinderen. Maar ook onder het jodendom en heidendom. Dat ze nog mochten vragen naar de wortel van Isaïe. Die staan zelf tot een banier der volken. Gedenk uw volk in de onderscheidene legerplaatsen van de zielen. In de staat en in de dan dat in deze middag nog onderwijzingen, ontdekkingen, maar kon het ook zijn nog bemoedigingen en vertroostingen uit uw getuigenis mochten vernemen. En dat het nog tot hun harten blijdschap en vrolijkheid zijn mocht, dat ze nog onder dat geklank van uw woord zich mogen bevinden. Wil uw genade bevestigen in de harten van uw erfdeel, opdat de blijdschap des Heeren de sterkte mocht zijn. Gedenk aan al uw knechten, wil de getal vermeerderen, en wil ook aan ons gedenken die in deze middag wij vernieuwen dat woord wens uit te dragen. Wil ons nog de zalving van uw geest verlenen. Om onszelf niet te bedoelen, maar Gods Heer te boven en het welzijn van Sion te zoeken. Gedenk aan de vele noden die het zijn in het midden van ons. We dragen aan u op ook een van onze leden, die deze dag voor het laatst met ons samen zal zijn en in de dag van morgen terug hoopt te keren naar het oude vaderland. Dat het verblijf voor enkele jaren hier, ook in deze gemeente, nog tot een zegen en tot een winst van de zielen mag zijn. En dat ge ze voort naar ziel en lichaam voor tijd en eeuwigheid in al de omstandigheden mocht gedenken. Ook haar die als weduwe in deze middag met ons zit, onder de klanken van uw woord, met de twee schoonzusters. Heere, gij hebt de man, gij hebt die broer in een hoge ouderdom weggenomen. Zijn plaats is ledig hier op de wereld en die plaats zal nooit meer door hem bezet worden. En ge mocht die weduwe in bijzonder sterk gedenkt in de moeite vol leven, dat ze in het einde van de dagen die God tot het deel mocht krijgen, die nooit begeeft en die nimmer verlaat. En die andere zuster die ook als weduwe hier neerzit, wil ook haar ondersteunen en sterken in al de lasten die ook op de schouders liggen. En die zuster wie het broer naar het graf gebracht is, dat ook zij er nog winsten mee doen mag, waar ook voor haar de tijd voor het kort is. En waar een van onze leden neer ligt in het ziekenhuis. En sinds zulke moedeloosheid en troosteloosheid, och, wil het nog eens oprichten als met uw raad kan bestaan. Als het ooit van u geweest is, wat hij in zijn leven wel eens gesproken heeft en gehoopt heeft, dan zult ge toch zekerlijk op terugkomen. Want ge zult nooit laten varen het werk van uw handen. Och, gedenk hem nog met al de andere zieken en kranken, ellendigen door uw hand bezochten. We dragen ze allen op naar uw troon. Wees nog gedachtig in alle weg en pad. En kroon nog met uw goedertierenheden, met al de weduwen wezen en weduwen naast. En laat uw vriendelijk aangezicht over ons samen nog lichten. In het lezen, in het prediken, in het luisteren. Och, verblijd onze zielen nog eens, want het moet toch van de hemel komen. We kunnen onszelf het toch niet geven. Maar gedenk in onze onwaardigheid nog des ontfermen. Om de waardigheid van Sion, gezalfden koning, aan de rechterhand des vaders. En dat in de verzoening van al onze misdaden en van al onze zonden, om Christus willen. Amen. We zingen nu met elkaar Psalm 27, het eerste en het tweede vers, inmiddels zal worden gecollecteerd. Psalm 27. God is mijn licht en mijn heil, wien zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. Mijn levenskracht, ik heb niet vervaard te wezen. Gij is het die mij beveiligt voor de dood. Het is uit Psalm 27, het eerste en het tweede vers. dan ons overdenken, dat kunt ge bij vernieuwing vinden in Psalm 118, het 15e vers, waar Gods woord aldus luidt. In de tenten der rechtvaardigen is een stemme des gejuich en des heils. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Tot dusver. We hebben, geliefden, de vorige week gehoord dat in deze tekst gesproken wordt van de geestelijke blijdschap. Van die geestelijke blijdschap waarin delen de rechtvaardigen. Wat we de vorige week met elkander mochten overdenken. Voor vanmiddag wensen we met de hulp des Heeren ons tweede punt en derde punt te behandelen, waarin waar die geestelijke blijdschap gesmaakt wordt en waarin die geestelijke blijdschap is gegrond. Waar die geestelijke blijdschap gesmaakt wordt, dat wordt ook in onze tekst verklaard, want dat staat in de tenten der rechtvaardigen, is een stem des gejuich en des heils. Het is wel opmerkelijk, geliefden, dat hier gesproken wordt niet van een tent, maar in het meervoud van de tenten der rechtvaardigen. Om echter iets van de betekenis van deze woorden te vatten, is het wel nodig dat we allereerst iets zeggen over het woord tent. Een tent, dat is wel een plaats waar altijd de mensen gewoond hebben, maar een tent, dat is geen huis. Ik heb u straks voorgelezen Hebreeën 11, en daar staat geschreven dat Abraham, Isaac en Jacob, die hebben in tenten gewoond. We lezen één keer van Jacob dat men in een huis woonde. Maar dan lees je later weer dat men weer teruggekeerd is in een tent. Wat een tent is, dat weten wij vanzelf ook wel, omdat er in de zomer verschillende jonge mensen vooral voor sommige dagen en weken in een tent wonen. Een tent, dat is iets wat men zomaar neerzet voor een zekere tijd, waar men dan 's nachts in verkeert. En soms dan gaan die mensen met die tent van de ene plaats naar de andere. Een tent, dat is dus iets wat verplaatsbaar is. Een tent, dat is iets wat niet blijvend is. Het is maar voor een zekere tijd. En u staat er hier in de tenten der rechtvaardigen. Het staat hier in het meervoud. Zoals ge weet, Israël heeft in tenten gewoond in de woestijn voor 40 jaar nadat de Heere ze verlost had uit het diensthuis van Egypte. En terwijl dat volk in de woestijn verkeerd heeft, heeft God bevel gegeven aan Mozes om ook een tent te maken, wat ze genoemd hebben de tent der samenkomst, en wat ook met andere woorden de naam droeg van tabernakel, waarvoor later in de dagen van Salomo de tempel voor in de plaats gekomen is. Die tabernakel die is genoemd de tent der samenkomst. Dat was een door God afgezonderde en geheiligde plaats, waar het volk samenkwam, en vooral op de drie grote feesten, Pasen en Pinksteren en Loofhuttenfeest. En dat was de plaats waar de Heere zelf woonde, tussen de cherubim, boven de arken des verbonds. Dat was de plaats vanwaar dat de Heere aan zijn volk goddelijke antwoorden gaf. Vanwaar de Heere sprak ook tot zijn volk. Je leest zo menigmaal dat het volk vergaderde aan de deur van de tent der samenkomst, en dat ze dan hebben vernomen wat God tot dat volk had te zeggen. Wanneer hier nu staat in de tekst, in de tenten der rechtvaardigen, dat wil zeggen, in de plaatsen waar ze tijdelijk verblijven. In de tenten der rechtvaardigen in het meervoud, dat betekent dus dat door alle tijden en door alle eeuwen heen, dat over de ganse wereld Gods volk verspreid is. Uit alle talen, volkeren en naties verhadert God hier zijn kerk, opdat het straks zal worden ene kudde en ene herde. Maar nu dat volk, al wonen ze in huizen, toch leeft dat volk eigenlijk maar in een tent. Want een apostel Paulus die zegt in Hebreeën 13, we hebben hier geen blijvende stad, maar we zoeken de toekomende. En als God een mens bekeert, dat is klaar en duidelijk genoeg, dan kan er vanaf die tijd in zijn leven hier zijn thuis niet meer vinden. Als God een mens bekeert, dan trekt hij je hart naar beneden. Als God een mens bekeert, dan is zijn leven niet meer van deze wereld. Hij is wel op de wereld, maar zijn leven dat is niet meer in de wereld. Het worden hier door de genade God vreemdelingen op de aarde. Dat is zo duidelijk uitgekomen op de dag van het Pinksterfeest in Jeruzalem. Toen God zijn geest daaruit gestort heeft in zulke rijke en in zulke ruime mate, toen zijn die mensen die zijn zo los geworden van hetgeen wat ze op de wereld bezaten. Er staat geschreven van de rijken dat ze de gaven en de goed verkochten en dat ze het geld hebben gelegd aan de voeten van de apostel om het uit te delen. Hoe kwam het, zou je zeggen, dat die mensen dat toch gedaan hebben? In de eerste plaats, als God een mens bekeert, dan krijgt hij terug wat in het paradijs gehad is. En wat heeft in het paradijs verloren? Liefde tot God en liefde voor zijn naast. En als God nu zalig maakt en in zijn hart komt te werken en zijn liefde in zijn hart uitkomt te storten, dan krijgt hij God lief en hij krijgt de mensen ook lief. Zijn naaste lief als zichzelf.
dat deze vrucht van de waarachtige bekering. Als de liefde Gods in ons hart is, dan hebben we op de wereld maar drie vijanden. En dat is een duivel, dat is de wereld en dat is ons eigen vlees. En aan Paulus die zegt in Filippenzen 3, onze wandel is in de hemelen waaruit we de zaligmaker verwachten. Die mensen op dat Pinksterfeest die kregen God lief en ze kregen elkander lief. En dat was de oorzaak dat ze zo losgemaakt werden van de dingen van de wereld. Die mensen die hebben er in de tweede plaats heel niet over gedacht dat ze nog wel 30 of 60 of 70 jaar leven zouden. Gebeurt zo vaak op de wereld dat zelfs mensen die al tot een zekere leeftijd gekomen zijn en die wat in de wereld bezitten, dat je tegen die mensen zou zeggen, je moest maar eens wat ervan weggeven. Maar dan menigmaal, op de meeste tijd, wel wat zou wel een wonder wezen dat anders is, maar de meeste tijd dan zeggen ze, als het eens 90 jaar zou worden, en als het eens 100 jaar zou worden, dan wat dan? En soms een andere dag zijn ze al weg. Maar dat is nu de mens van nature. Want hij denkt na Psalm 49 dat zijn huis eeuwig staan zal. Er zijn weinig mensen die over de dood denken. Oh, zo weinig. En die met de dood leven. Omdat we die dood, die stellen we maar allemaal verre van ons van nature. We hebben ook geen zin om aan de dood te denken. En er zijn maar weinig schepseltjes die met lodestein zingen in de praktijk. O dood, mijn blijdste boom, gij legt mijn lichaam in het stof. Mijn ziel reist op naar het hemelhof om eeuwig te lopen. En natuurlijk, het is ook geen kleine zaak om te sterven, want sterven dat God ontmoeten. En sterven dat de laatste stap die een mens doen moet. En kan wezen dat de mens niet zal stappen. Want als een grond voor de eeuwigheid die goed is, dan zal er zekerlijk omkomen. Zeker. En dan op kort is wat anders. Een mens die heeft, al heb je genade. Je hebt genade nodig om te leven en je hebt genade nodig om te sterven ook. En dat is iets wat de Heer geen 20 en 30 en 40 jaar van tevoren aan je geeft. Nee, dat krijg je pas wanneer dat je het nodig hebt. Ik heb wel eens aan sterrenbedden gestaan en gezeten van volk van God. Die zei, als het toch eens 30 jaar geleden is geweten had wat het nu is, dat het zo makkelijk is om de dood aan te doen, dan was God overgekomen vanzelf. Maar natuurlijk, als ze dat 20 en 30 jaar van tevoren gekregen hadden, dan waren ze de bekommering kwijt geweest vanzelf. Want je kan toch wel geloven, aan me dat nu eens op papiertje uit de hemel kregen, dat me makkelijk zouden sterven. Wat zouden we toch in een makkelijke stoel gaan zitten? En wat zouden we toch weinig God meer nodig hebben? Oh ja, en u heeft een Heer die heeft maar overgehouden, een ellendig en een arm volk, en die zullen op de naam des Heeren vertrouwen. Gods volk dat woont in tenten, want al moeten ze gedurig met David klagen, hoe kleeft mijn ziel aan het stof, desniettegenstaande de leven, dat is toch niet meer in deze wereld. De leven dat is met Christus verborgen in God. De leven dat is anders dan dat het geweest is. De leven dat gaat uit naar de geestelijke en naar de eeuwige dingen. We hebben straks gezongen van David in Psalm 27, dat er gezegd heeft, één ding heb ik van de Heere beheerd, dat zal ik zoeken, om al de dagen mijn levens te wonen in het huis des Heeren, om de liefelijkheden des Heeren te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Wat er leven is, dat is in de gemeenschap met God. Wat er leven is, dat ze die gemeenschap tussen God en de zielen mogen proeven en mogen smaken. En er staat in onze tekst in de tenten der rechtvaardigen, is een stemme des gejuich en des heils. Dat is vanwege wat God gedaan heeft en wat God gebracht heeft. Daar is wat bij dat volk aan vooraf gegaan in de leven. Want het is maar niet zo dat we in één ogenblik verblijd en verheugd worden. Nee, zo gaat dat niet. Wat zou er dan aan vooraf gaan in die tenten der rechtvaardigen? Heel eenvoudig, wat Gods lieve woord ons zegt, bracht de nachten door met klaar. Ik liet niet af mijn hart en oog op te heffen, Herman. Daar gaat een tijd vooraf, mensen. We zullen bij Behema beginnen, dat is het. Dan kan een ieder die kan zichzelf aan toetsen verdedigen. Je leest van Lydia dat de Heere de harten opende. En dat ze acht nam op hetgeen wat van Paulus gesproken werd. Want ons hart, dat is voor God en voor zijn dienst, ten eenenmale gesloten. Maar als God komt, dan gaat een je hart open. En dan komt God intrek in je hart te nemen. In de tweede plaats, de Bijbel die spreekt van een man, die is in een wilde vijgenboom geklommen om Jezus te zien. Dat was Zacchaeus. En het was de laatste keer dat de Heer Jezus daar voorbij kwam, van Jericho naar Jeruzalem, in Lucas 19. Hij heeft die weg nooit meer na die tijd gepasseerd. En nu op die laatste reis, hij was maar een klein kereltje die Zacchaeus, op de laatste reis is die man in een boom geklommen. Hij dacht, dan kan hij me niet ontgaan. En dan kan ik toch eens goed in zijn gezicht kijken, hoe dat het toch eigenlijk is. Dat was zijn bedoeling. Hij wou de Heer Jezus zien. Is er een voorbereiding voor de wedergeboorte? Nee. Daar geloven we niet in. Het is dood of leven. Een van de twee. Maar waar we wel in geloven, dat is in de toeleidende wegen die God met zijn volk hier op de wereld houdt. Daar geloven we wel in. En we geloven wel wat vader Smijtenhuis ons geleerd heeft als kinderen reeds, dat het middel dat komt tot ons, of wij komen tot het midden. En die Zacchaeus die is in die boom geklommen. En je kan wel begrijpen wat een spanning dat die man daar gehad heeft voor zichzelf. Want er was een grote drukte daar op die weg en op die straat. Hè. Verschrikkelijk. En ik dacht, hier moet ik, oh als ik nu toch aankom, dan moet ik mijn beide ogen goede kost geven. Dat ik hem toch eens goed zou te bekijken. Dat toch weet hoe dat hem eruit ziet. En weet je wat er toen gebeurd is, mensen? Toen de Heer Jezus bij die boom kwam, toen heeft Jezus stil blijven staan. Die is stil blijven staan. En nu had hij Zacchaeus, die had gedacht om naar hem te kijken, maar de Heer Jezus die ging eerst naar hem kijken. En de Heer Jezus die heeft geweten dat dat die man in die boom zat. Want hij was één van degenen die hij van zijn vader van eeuwigheid gekregen had. Die heeft het betreffend geweten. Want jij is allemaal in de eeuwigheid gezien, al dat volk. En toen heeft de Heer Jezus, en daar had hij maar nooit op gerekend. Oh, er is geen mens die erop rekenen kan doen. Zou je erop kunnen rekenen dat God van vandaag is aanspraak? Zou je dat durven verwachten? Zou je dat durven verwachten? Bij het waar dat een doel zou? Nee. Maar Christus die heeft naar die man gekeken. En toen heeft hem tot de grootste verwondering. Die man bij zijn naam genoemd, hij zei Zacchaeus. Als je gezegd had tegen die man, geloof je dat hij jou kent? Dan had hij gezegd, nee, die ken me niet. Maar de Heer Jezus die kent me. En hij zei Zacchaeus, haast u en kom af. Want ik moet heden in uw huis blijven. Is de Heer Jezus lichamelijk in die man zijn huis altijd gebleven? Nee. Maar met zijn Godheid, majesteit, genade en geest is ze nooit meer uit zijn hart gegaan. Nooit. Want het is de dichter die zingt in Psalm 68 in de oude rijm van dat een. Wat wilt gij bergen het wel met al uw steen op zijn vel? God berg zoekt te versteken. God heeft deze berg breed en de wijd. Verkoren tot zijn woont altijd. Naar zijn goedigheid getreed. Waar hij eeuwig van u voortaan. Zal wonen zonder te vergaan. Dit zal de rust te wezen. Als God in je hart komt te liefden, dan gaat het er nooit meer uit. Nooit. Dan zal hem daar blijven tot in de eeuwigheid. En u staat er hier in de tenten der rechtvaardigen, is een stemme des gejuichs en des hels. God die komt in de huis en God die komt in de hart. En dat is nu zo'n wonderlijk iets, mensen. Zo wonderlijk. Dat is bovennatuurlijk. Als het nu van één kant komt, dan komt het ineens van twee kanten. Dat is eigenaardig. Kijk, Paul. Als het van Gods kant begint, dan begint het van onze kant ook. De waarachtige bekering, dat is een volmaakt werk God in de harten van zijn volk. Als ze ooit uit de dood geroepen zijn tot het leven, als ze ooit verwaardigd zijn geworden om het leven God deelachtig te worden, dan zullen we dat leven nooit meer kwijtraken. Dan zal God dat leven onderhouden. God zal dat leven beschermen. God zal voor dat leven instaan en voor dat leven zorgen. De poort en de hel zullen een gemeente niet overweldigen staan. Het komt van twee kanten. Als God de mens bekeert, dan krijgt een andere verlang. En dan krijgt een andere beheer. Zal ik er een paar woordjes van zeggen, kort. Zomaar een paar woorden, hoe dat gaat. Zodra God komt, mensen, dan krijgen we betrekking op een God die we nog nooit gezien hebben. En die we nog nooit gekend hebben. En dan gaan we van stonden af aan tegen die God gaan we praten. Dan gaan we tegen die God spreken. Dan zeggen we, oh God, kom toch eens in mijn hart. Oh God, kom toch eens in mijn hart. Oh God, zeg toch eens wat tegen me. En dan bij al dat volk geliefd, en de een zowel als de ander. Er is geen onderscheid. Maar bij de een zowel als de ander. Dan is het de taal van de hart. Vertroost mijn ziel in haar wezen. En zeg haar, ik ben uw heil. We hebben uit dat dierbare kapitel die een paar versjes gelezen straks. Uit Hebreeën 11. En daar staat er die zulke dingen zegt. Die betonen klaarlijk dat zijn vaderland zoekt. Welke dingen? Dat zijn heilwee naar God gekregen heeft. Die man die slaapt al lang en die vrouw die ligt al te snurken bij wijze van spreken. En dan is die ene man waar dat gebeurde gevallen is, die zijn nog bezig om tot God te praten. En dan doen ze niet anders dan bij God naar soebatten en smeken en kermen en roepen en lamenteren. En dan zeggen ze, oh God kom toch. O God blijf toch niet. Vanwege mijn gebreken vergen wezen toon dat ze me rampen zien. Ze liggen aan God gebonden. En als ze dan 's morgens wakker worden. En ze mogen eens bij haar hart zijn. En zeggen ze, Heere, zou je nu vandaag eens mee willen beginnen weer? Zou je me vandaag weer kracht willen geven? en sterkte willen schenken. Zou je mijn zielen vandaag eens willen bemoedigen? Zou je mijn hart vandaag nog eens op willen wekken? Dat in mijn druk toch niet versmachten zou. Zou je me nog eens toe willen spreken? Zou je mijn zielen nog eens willen bemoedigen? Och mensen, het kan wel zo donker bij een mens worden, bij een kind van God, dat hij alles weg gaat gooien. Dat kan. Maar God die houdt het vast. Ik heb je wel eens gesproken van een man die we in onze tweede gemeente jaren gekend hebben. En die man die werd op een keer zo moedeloos en zo mistroostig. Die nam het besluit om nooit meer tot God en nooit meer van God te spreken. Dat besluit dat nam die man. En anders dan deed hij met zijn vrouw toch eens voordat hij naar zijn werk ging eten. En een gebed en een kapitel lezen wat dat gaat. Maar die nacht van tevoren, die man die zei morgenochtend, ik moet erg vroeg weg. Ik moet vroeg weg, hij zei, dat is voor jou veel te vroeg zijn. Hij zei, je moet maar op bed blijven. En toen heeft die man het geprobeerd om zonder tot God wat te zeggen, zijn huis te verlaten. Ja, ja. Maar verscheurd vanzelf, maar dat gaat zomaar niet hoor. Nee, verscheurd van alle kanten, verscheurd. En wat gebeurt er? Daar komt men op de fabriek. En er is een jongen die is aan vloek. Die is aan vloek. Verschrikkelijk. En dat grijpt hem zo aan toen die jongen aan vloeken was. Hij zei, oh jongen, hij zei, ik wil op de grond gaan liggen. Hij zei, vervloek mij maar. Maar hij zei, tast God toch niet langer meer aan. Tast God niet langer aan. En dat hij een middel geweest dat die man tot God ging spreken en van God ging spreken voordat ze bestemd. Ja. Kan donker wezen, maar natuurlijk als God met je begonnen is, dan laat God je nooit meer los. Want hij zal nooit laten varen het werk van zijn hand. En wij kunnen God ook niet meer loslaten, nooit. Hij is levende lachter van wezen. En als God zaligmaken in je hart gekomen is. En u staat er hier in die tekst in de tenten der rechtvaardigen. Is een stemme des gejuichs en des heils. Nu in Israël hadden ze elk jaar het loofhuttenfeest. En na de Babylonische ballingschap was dat eigenlijk het grootste feest en het feest van de grootste blijdschap en vreugde. Want op dat loofhuttenfeest herdachten ze aan de nare tijd die ze doorgebracht hadden in Egypteland, 40 jaar in tenten gewoond, onder zoveel gevaar, onder zoveel ellende en onder zoveel strijd, nadat ze verlost waren uit het diensthuis van Egypte. En nu hebben ze elk jaar tenten gemaakt in de straten zelf, op de daken van het huis, in de velden. En dan hebben ze 7 dagen in die tenten gewoond om God te erkennen voor de verlossing, voor de bewaring en voor de ondersteuning die God ze 40 jaren had geschonken. Dan hadden ze in die 7 dagen hadden ze tijd om terug te denken aan de weg die de Heere met hun gehouden had. En u staat er in de tenten der rechtvaardigen in de stemmen van vreugde en van gejuich. Onder Israël, daar hadden ze cymbalen, ze hadden trompetten, ze hadden harpen. Ze hadden allerlei soorten van muziekinstrumenten. Als je leest Psalm 150. Oh, daar sta je er maar van versteld, mensen. Wat die mensen voor een muziekinstrumenten gehad hebben om de vreugde van hun hart maar op te wekken tot de lof en tot de verheffing van de Heer. En dat was vanzelf om God de eer te geven van al wat God hen geschonken had. In de tenten der rechtvaardiger is een stemmen des gejuichs en des heils. Dat zag in die dagen vanzelf op wat God gedaan had in de vorige tijden. Dat was nu elke dag niet zo vreugde en gejuich, nee. Maar met dat profetenfeest hadden ze dat 7 dagen. 7 dagen elk jaar. Het is bij Gods volk ook niet elke dag feest. De dagen der duisternis die zijn vele. Maar hij nu zou zeggen, is het nooit een feest voor dat volk? Zijn ze nooit eens opgewekt? Zullen de banden dan nooit eens breken? Ja, gij verkwikt uw volk, goedertier. En maakt dat een iegelendier daar woont zonder verderf. Daar zijn ogenblikken dat de rechter aan de Heeren verandert. Daar zijn ogenblikken dat de Heeren zelf een stemme van gejuich en van vreugde en van lofverheffing op de mond legt. Er zijn tijden aan vooraf gegaan, geliefden, dat er tranen tot spijzen zijn, dag en nacht. En dat ze van binnen zeggen, wat is nu die God op wien gebouwd? En aan wie is uw zaak vertrouwd? Maar daar staat ook in Jesaja 27, dat ze zullen zingen van de wijngaard van rode wijn. En dan staat er dat ze allemaal krijgen zijn beurtje. Daar is er niet één die geen beurtje in zijn leven zal krijgen. Daar zijn zielen die er leven lang onder de wet. De leven lang met vrezen des doods over de wereld gaan. Er zijn zielen die soms bij het naderen van de dood nog in banden zijn en zeggen, oh God, hoe zal het uitvallen? Maar als ze het in de leven niet gehad hebben, dan krijgen ze het op het sterven. Ze krijgen allemaal een tijd dat in de tenten der rechtvaardigen een stemme van gejuich en een stemme des heils zijn zal. Waarom? De Heere die zegt toch in Jesaja 43 vers 21. Dit volk heb ik mij geformeerd. Ze zullen me nog vertellen. Dat komt vooral dat volk vroeger of later een tijd. Dat de Heere de mond losmaakt. En dat in de tong die vastgeklemd gezeten heeft in de mond. En die aan de gehemelte gekleed heeft, dat God die tong zo los komt te maken, dat ze met blijdschap en met innerlijke vreugde Gods lof mogen vertellen. Want het geldt niet dat volk allereerst. Ze zijn er wel in begrepen, maar het geldt de verheerlijking van een drieënig en van een volzalig God. De verheerlijking van die God die in de eeuwigheid de zaligheid uitgedacht heeft. In de tweede plaats het geldt de verheerlijking van die Christus die de zaligheid verworven heeft en teweeg gebracht heeft. En het geldt in de derde plaats de zaligheid die God de Heilige Geest ontdekt, bekend gemaakt, maar ook toe komt te passen aan de harten. Opdat ze in de vrucht van die verlossing mogen delen. Ze worden verlost van onder de vloek van de wet. Ze worden verlost van het oordeel der verdoemenis. Ze worden verlost van de heerschappij der zonde. Ze worden verlost van het geweld des Satans. Die u heeft vrijgekocht uw leven. Van de dood, welke u zeer heeft doen bezig en die nu omringt met genade bloot. Het is een verlossing die God aan zijn volk komt te geven, die zij niet gezocht hebben en die zij niet bewerkt hebben, maar die God uit vrije genade aan dat volk komt te schenken. En als staat er in deze zouden zwijgen, dan zou de steen die zou gaan spreken. Er staat van Christus dat hij zijn vader gedankt heeft in Matthäus 11 voor de verkiezing en voor de verwerking. En dat staat ook van Christus geschreven voordat hij naar het Gethsemane ging om de zware doodstrijd te strijden, dat hij de lofzang gezongen heeft. Psalm 113 tot 118, waarin God groot gemaakt en nu is Christus de voorzinger voor al zijn volk. En dat volk dat mag hem nazingen. En dat staat zelfs in Psalm 42. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen tot de God mijn leven heeft. In de tenten der rechtvaardigen, daar is een stemme des gejuichs en des heils. Een stemme des gejuichs, dat betekent vanwege de overvloedige oorzaken die God aan zijn kerk schenkt om zijn naam te verhogen. En een stemme des heils, het woord heil, dat betekent verlossing, het betekent behoudenis en het betekent ook zaligheid. En u verwaardigt God zijn volk met een stem des gejuichs en des heils. En dat om uiting te geven aan hetgeen wat God hen heeft geschonken en wat God hen geopenbaard heeft. Daar komt nooit een mens in de hemel zonder ware droefheid naar God. Nooit. Als je ogen nooit nat geweest zijn van de droefheid en smart over de zonde, dan zou je nooit in de hemel komen. Maar daar komt ook geen mens in de hemel zonder een goddelijke blijdschap. Nooit. Job die zegt, mijn ogen die zullen hem zien en niet een vreemde. Dus dat betekent dat ze geen vreemd God zullen ontmoeten, maar dat wil ook zeggen, ze zullen in geen onbekende zaligheid zullen ze delen. Ze hebben hier de voorsmaken van die zaligheid in de leven mogen proeven en mogen smaken. In de tenten der rechtvaardigen is de stemmen des gejuichs en des heils. Wanneer God de banden losmaakt. Wanneer de Heer zijn volk daar brengt. Opdat ze samen zijn lof zullen vertellen. Opdat ze dan eens mogen aanhoren wat een ruimte dat God aan dat volk komt te geven. En dan, zo nauw verbonden met dat, is het huis des Heeren. Je leest van de koning Hiskia, toen die man hersteld was op zo'n wonderlijke wijze. En God 15 jaar tot zijn jaren had toegevoegd. Nadat hij gekeerd had als een duif en gepiept had als een zwaal. Zijn eerste hand die man deed na zijn ziekte, toen hij weer hersteld was, dat was naar het huis des Heeren. En daar heeft hij in Hiskia betuigd, de levende, die zullen u loven. En het is de beheer. Het is het verlangen, het is het heimwee, het is het uitzien van al dat volk in je hart de gebaande wegen zijn, in wie hart God de genade verheerlijkt, dat ze tot roem van die genade het getuigenis zullen mogen geven, ook onder Gods volk, ook in het huis des Heeren, gelijk we daar samen van zingen uit Psalm 116. Ik zal met vreugde in het huis des Heeren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken, elk heeft met mij de lof des Heeren aan. Het laatste van Psalm 116. Van de geestelijke blijdschap en de reden en de oorzaak, dat staat in het laatste van die tekst. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. En wanneer hier gesproken wordt over de rechterhand des Heeren, dan wijst dat in bijzonder op de handelingen des Vaders. Daar wordt over de rechterhand des Heeren gesproken in Gods woord, wijzend op Christus. Maar hier gaat het niet persoonlijk over de tweede persoon in onze tekst. Het gaat over de eerste persoon, uit wie alle heil en alle zaligheid voortvloeit. Waaruit kunnen we dat bewijzen, dat het hier in bijzonder over de Vader gaat? Dat kunt ge bewijzen uit Lucas 2 en uit Psalm 16 en uit Hebreeën 1 en meerdere plaatsen van Gods getuigenis. Want wanneer het gaat over de opstanding uit de doden, dan staat er dat Christus verhoogd is door de rechterhand des Vaders. Daar wordt ook gesproken over de rechterhand van zijn heerlijkheid in Jesaja 63 en in Psalm 89. En in al die plaatsen gaat het over de Vader, omdat de Vader alle dingen in zijn hand heeft en omdat uiteindelijk de ganse zaligheid vloeit uit een Vader door de Zoon en door de Heilige Geest. De Vader is de bronnader van alle heil en van alle zaligheid. En nu, wanneer over die rechterhand God gesproken wordt, dan betekent dat God bijzondere gunsten en het heil dat hij zijn gunstgenoten bewijst. Daarom staat er in Psalm 20, het heil zijner rechterhand. Dus dat wil ook zeggen daar het heil des Vaders. In de tweede plaats Gods majesteit en heerlijkheid, zoals dat genoemd wordt in Hebreeën 1 vers 3. En de arm van zijn heerlijkheid in Psalm 89. Het gaat hier ook over zijn machtige heerschappij en de besturing van alles. Psalm 17 vers 7. Gij verlost degene die op u betrouwen van degenen die tegen uw rechterhand opstaan. En in Psalm 45 vers 5, uw rechterhand zal u vreselijke dingen leren. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Wie heeft Christus nu verhoogd uit het graf? Het was het werk des Vaders. En hij is opgewekt, staat er in Romeinen 4, tot onze rechtvaardigmaking. De rechterhand des Heren doet krachtige daden, wie heeft hem opgenomen in de hemel? Dat heeft de Vader gedaan, die heeft die gesloten deuren des hemels geopend. Opdat vorst Emmanuel met blijdschap en met vreugde de hemel in kon gaan. De rechterhand des Heren doet krachtige daden ten eerste in betrekking tot zijn zoon als borg en middelaar van het verbond der genade. Maar ook in de tweede plaats door de zending van de Heilige Geest, zodra dat die zoon als borg verheerlijkt was aan de rechterhand, 10 dagen daarna heeft God de Vader zijn Heilige Geest gezonden in de harten van zijn kinderen en in het midden van zijn gemeente. De rechterhand des Heeren doet krachtige daden in de derde plaats. Ook in de toepassing van de door Christus verworven zaligheid, want Gods volk wordt hoe langer hoe meer gewaar dat ze geen ding kunnen aannemen tenzij dat het uit een hemel gegeven wordt. Als God ons wat geeft, dan zou een mens die zou dat wel willen houden. Hij zou het wel vast willen houden. Kan niet anders. En als u een mens voor het eerst op de weg des levens is, en hij vertelt wat, en hij staat in de eerste liefde en in het eerste leven, en er zijn van die geoefende zielen die tegen zo iemand zeggen, die moet maar vasthouden, dan zeggen ze, dat zal ik wel doen ook. Dat zal ik wel doen. En dat is ook de voornemen om het vast te houden. Maar ze zijn het veel spoediger kwijt dan dat ze het weten. En het is hier maar bij ogenblikken, mensen, want Gods volk krijgt geen twee hemels. Daar wacht een hemel straks als ze sterren. Dan zullen ze beërven wat bestemd is en God die zal al de schatkameren vervullen. Maar hier is het een huilende wildernis. En het is dus een enkele keer, mensen, als ze uitgehongerd zijn en uitgemergeld van den dorst, dat hij nou in Brazilië, dat hij een maaltijd is aanricht in de woestijn voor David en voor zijn man. En in het Nieuwe Testament, misschien heb je er ook wel eens op mogen letten, dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipel in Marcus 6, rust een weinig. Hij zegt niet rust nu hier bestendig en voor altijd, maar hij zegt rust een weinig. En als ze dan een weinig mogen rusten, dan mogen ze uitrusten van al de vermoeienissen en van al de doodslagers die achter er gezeten hebben, soms voor lange jaren. En ze krijgen in dat ogenblikje rusten weer zoveel kracht om verder door mee zeg te gaan. En dan komen ze weer in de strijd, want ze vallen telkens in dezelfde terug. En het is gedurig, maar wat anders. En die rusteloos mijn val, breed en wrevelmoedig zoek. En dan hier geprikt en dan daar gefolterd en daar benauwd. En daar aangevallen en daar wordt dat volk veroordeeld. Daar gaat dat volk weer door de diepte. En dan zijn ze weer kwijt wat ze gehad hebben. En kunnen ze teruggrijpen wat ze gehad hebben? En Huntington die zegt in een van zijn preken, na een hemelse stilte komt een helse storm. En als je nu eens wat krijgt, dan moet je gerust geloven, mensen, dat je er wat weer tegenover krijgt om in evenwicht te blijven. Kan je gerust op rekenen. Dat staat wat klaar als God je weer wat geschonken heeft. Want het blijft hier zo. Het is niet alleen zo, maar het blijft zo. Zolang als Gods volk hier op de wereld is. God die runt ons niet van de wereld. En de duivel die runt ons niet van God. Maar de rechterhand des Heeren staat er doet krachtige daden. Omdat God als een overwinnende God en koning de telkens weer overheen komt. De rechterhand des Heeren, het blijft voor de volk. In ons is geen kracht tegen de grote menigte. En voor ons blijft het maar gedurig een zuchten in deze zo ellendige jammerstaat. Maar nu die rechterhand des Heeren doet krachtige daden. Dat wil zeggen God die verlost een volk. God die heeft de bewustheid van de genade in de harten. De verzekering van zijn liefde, van zijn trouw en van zijn gunst. En het is niet altijd zo, maar er zijn toch ogenblikken in het leven mensen. Dat ze zoeken het zelf niet op, want dat kunnen we niet meer. Maar er komen ogenblikken dat het met zo'n liefde van binnen in de hart gaat zingen. Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in het hoogste lof uw lust. Dat God teruggeeft met klaarheid en met helderheid wat aan de zielen geschied is. Wat in de leven heeft plaats gehad. En als die rechterhand des Heeren krachtige daden doet, dan gaat die rechterhand een stempel zetten op wat God gedaan heeft. Dan wordt alles waar wat erachter de ligt, wat nu zo menigmaal in duisternis is. En dat ze zeggen, wat zal het geweest zijn? Ik weet het zelf niet meer. Maar de rechterhand des Heeren doet krachtige daden dat die vijand totaal verslagen wordt. En de krachtige daden mensen, dat als jij de vijand geen antwoord kunt geven, en dat je zegt, wat zal ik voor een antwoord aan die man geven? Oh, dan. Jesaja 14, vers 32. Wat zal men dan antwoorden aan de bodem des volks? Dat de Heere Sion over ons is. Opdat de bedrukten zijn volks daar een toevlucht zouden hebben. Dus als wij nu niks meer weten om terug te zeggen mensen, dan weet God het. En beveel aan hem gerust uw wezen. En dan is hij in zulke goede handen mensen, dan hij er zelf totaal niks aan te doen. Want God die twist de twistzaak van zijn volk. De rechterhand des Heeren doet krachtige daad. Ik heb geen kracht en ik heb geen vermogen. Maar de rechterhand des Heeren die doet. En als we nu tot die God mogen opzien door het geloof en door de genade des Heilige Geestes. Dan hebben we van geen duivel in de wereld meer benauwd geweest. Luther die zei toen hij naar Worms moest. Hij zei, al waren er zoveel duivels als pannen op de daken. Ik zal er heen gaan en ik kom. En toen hij dat stond tegen van de grootste vijanden en tegenstanders. Die als een leeuw tegen hem gebruld had, die heeft God daar bekeerd. Die heeft God daar neergeveld. De rechterhand des Heeren die doet krachtige daden. En die doet zulke krachtige daden. Dan worden we nog blij dat wij eruit gezet worden ook. Dan worden we nog blij dat wij de eer niet zullen krijgen. Maar dat God alleen de eer krijgt. En dan wordt het zuiver door u alleen om het eeuwig welbaar. Dus die geestelijke blijdschap die heeft er grond niet in ons doen en laten. Maar die heeft een grond in de rechterhand des Heeren die krachtige daden doet. En onder die rechterhand volk van God kunt geleven. En onder die rechterhand kunt sterven. En die rechterhand die zal over u uitgestrekt blijven. Want uit die rechterhand vloeien de geestelijke zegeningen.
uit den hemel in Christus Jezus. En die rechterhand, die zal straks verhoogd worden wanneer de uren van je sterven komt. Wanneer God het tegen zijn volk zal zeggen, kom in, gij gezegende mijn vader, beërf dat koninkrijk. Zal zo meevallen, volk. Het zal zo meevallen. Ik zal door het vijand zwaar die sterven. Maar leven en des Heeren dan, waardoor we zo blijven werden, elk tot zijn eer, doen gaan. En Gods volk mensen, dat komt aan de overkant. Verdrinken doet er geen een. Ze zijn wel 1000 keer benauwd dat ze verdrinken zullen. En wel 100.000 keer benauwd dat ze omkomen zullen. Dat schip dat gaat kapot. Dat blijft van dat schip dat op de Adriatische Zee is. Dat blijft niks van ons. Maar al dat volk dat in dat schip is. Dat komt aan de overkant. En dan aan de overkant, mensen. Wat dan? Aan de overkant. Ik zal met mijn ganse hart u eer vermelden, Heer. U danken wij. Zal u in het midden van de oog op hoge toon met psalm prijzen. Ik zal me buigen op uw eis. Naar uw paleis, het hof der oog. En om uw gunst en waarheid staan, uw grote naam eerbiedig. Dat zal het einde zijn, maar dat zal ook het begin zijn. In de tenten der rechtvaardigen is een stemme des gejuichs en des blijdschap. O, dan zullen we zien, volk, dat de wereld, die heeft veel te hoog geleefd. Gods volk heeft veel te arm geleefd. En te laag geleefd. Maar het is allemaal bedekt en verzoend door het bloed van Christus. En daarom zijn ze voor de troon van God en van het Lam. Om hem eeuwig de eer. En eeuwig de aanbidding en de dankzij te geven. O mensen. Zijn we erin gesloten vanmiddag of zijn we er buiten gesloten? Want Gods woord, dat doet twee dingen. En als je nu buiten gesloten bent, probeer niet om erin te kruipen. Want daar sta je niet gelukkig mee. Daar sta je nooit gelukkig. Maar ook vragen ze aan de Heer. Of ze zijn arm nog eens ontbloten wil. Heer, dat het voor eeuwig te laat is. Dat God nooit met je beginnen mag. Je man is weg en je broer is weg. En hij komt nooit meer op de wereld terug. Nooit meer. En het is een roepstem voor uw samen familie. Geef bevel aan uw huis, want ze zult sterven. Oh, ik hoop dat God de roepstemmen aan je harten mag zegenen. Voor ons allen te samen. Want ga met ons straks ook zo mijn kent en winterstand laten. Zelf niet meer. We gaan allemaal naar graf, allemaal naar deelzijn. Maar zal dat een onderscheid zijn, geliefd? Om straks aan die rechterhand te plaatsen, of aan die linkerhand gaat weg. Gij vervloekten in het eeuwige vuur, dat een duivel en zijn engelen bereidt. Of komt in, gij gezegende mijn vader. Nog een korte tijd, misschien nog een enkel uur. Misschien nog een enkele dag, misschien nog een enkele maand, misschien nog een enkel jaar. God mocht voor hem toebereiden, eer, dat het voor eeuwig te laat. Opdat er in de tenten der rechtvaardigen nog een stemme des vrijers gejuicht. En der vreugde mag zijn, omdat de rechterhand des Heeren krachtige daden gedaan heeft. En God de eer. Van zijn werk eeuwig zal ontvangen. Amen. Heren, we mochten naprediker zijn van uw woord. Breng het nog eens in onze harten. En geef dat ook in deze dag de blijdschap des Heeren onze sterkte mocht zijn. Oh, we kunnen onszelf er niet opwekken. We kunnen onszelf er geen kruimeltje ervan geven. Maar uit de volheid van Christus mochten we met uw volk ontvangen. Genade voor genade. dat we ons aan u mochten bevelen voor de avond die voor ons ligt. Maak het nog wel met uzelf en verblijft ons nog, opdat de uitgangen ook van deze dag in het hier vertoeven of in het thuis zitten nog mochten juichen tot roem van vrije genade, om Christus willen. Amen. Psalm 97, het 6 en het 7e vers. De minnaars van de Heer, verbreiders van zijn Heer, ook steeds op zijn genade. De collecte zal zijn voor de school en wat er verder nu volgt.
Vanmiddag gebeden voor mis van Oostrom, hoe hoopt morgen te vertrekken naar Nederland, nadat ze hier enkele jaren vertoefd heeft. Ik hoop dat de Heer met je gaan mag en dat de Heer met je blijven mag voor tijd en eeuwigheid. Ook voor Mister de Wit, hoe in ziekenhuis ligt in droeve omstandigheden. Donderdagavond hopen we om 7:45 in het Holland, zo de Heer wil en we leven, voor te gaan. Ontvangt de zegen des Heeren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aanschijn over u en geeft u vrede. Amen. Thank you.
zal varen, maar de hemel